Canto 11, hoofdstuk 7. Krishna spreekt over de meesters van de Avaduta en de duif van de gehechtheid. De Allerhoogste Heer zei: dat wat je me zei, o hoogst fortuinlijke Uddhava, is inderdaad wat ik van plan ben, de dynastie terugtrekken. Brahma, Bhava en de leiders van de werelden willen graag dat ik terugkeer naar mijn hemelverblijf. Ik heb hier mijn taak ter wille van de godsbewusten afgerond om de last van de aarde te verminderen, waarvoor ik, nadat Brahma ervoor bad, nederdaalde samen met mijn deelaspect Balarama. Door de vloek van de Brahmanen zal deze familie zeker haar einde vinden. Ze zal worden vernietigd in een onderlinge twist en op de zevende dag na heden zal deze stad Dwarka verzwolgen worden door de oceaan. O man van deugd, als ik deze wereld verlaten heb, zal ze snel ten prooi vallen aan Kali en verstoken zijn van alle vroomheid. Als ik ben vertrokken, moet je hier zeker niet blijven, mijn beste, want in Kali's tijd zullen de mensen behagen scheppen in wangedrag. Met je geest, geheel op mij gevestigd, moet je in feite afzien van alle emotionele banden met je vrienden en verwanten en gelijkgezind jegens allen je rondbewegen in deze wereld. Deze wereld, die je in gedachten hebt, bespreekt, ziet, hoort en zo meer, moet je bezien als een voorbijgaande voorstelling van zaken, een schimmenspel waar je geest mee op de loop gaat. Iemand die niet spiritueel verbonden is, verkeert in verwarring over vele waarden en veronderstelt dat zaken juist of verkeerd zijn. Aldus goed en kwaad overwegend, maakt hij een onderscheid tussen juist handelen, geen handelen en verkeerd handelen. Hij oordeelt. Bezie daarom, met je zinnen beheerst en je geest verbonden, deze wereld als zich bevindend in het zelf dat zich overal heeft uitgebreid en dat zelf als rustend in mij, de Allerhoogste Heer. Volledig toegerust met kennis en wijsheid, in de geest tevreden en van begrip met het zelf dat voor iedere belichaamde ziel het voorwerp van de liefde vormt, raakt men nimmer ontmoedigd door hindernissen. Ontstegen aan de twee van goed en fout, keert hij zich niet af van wat verboden is, denkend dat het kwaad is, noch gaat hij over tot wat is voorgeschreven, denkend dat dat goed zou zijn. Net als een kind oordeelt hij niet. Als men stevig verankerd in kennis en wijsheid het universum beziet als doordrongen van mij en vreedzaam als een weldoener handelt jegens alle levende wezens, zal men nimmer meer in het ongeluk belanden van herhaalde geboorten. Sri Shuka zei: O koning, na aldus door de opperheer te zijn onderricht, boog de verheven en fortuinlijke Uddhava, die graag het hoogste principe wilde leren kennen, voor de onfeilbare om zijn eerbetuigingen te brengen en sprak hij. Sri Uddhava zei: O Heer van de Yoga, o eenheid die ons bijeenhoudt, o essentie van de vereniging van het bewustzijn en bron van de mystieke macht, u sprak tot mijn voordeel over de verzaking zoals men die kent in de wereldverzakende orde, sannyas. Deze verzaking, o Heer, is moeilijk op te brengen als men leeft voor de ongeregelde liefde van je lust en zinsbevrediging, met name als men u niet is toegewijd, zo denk ik. Met mijn bewustzijn versmolten met het lichaam en zijn relaties, zoals beschikt door uw Maya, ben ik al dus dwaas gevangen in het idee van ik en mijn. Onderricht mij daarom, zodat uw dienaar zonder moeite kan handelen overeenkomstig het proces dat u onderwijst. Wie is er buiten u die van de waarheid bent en zich voor mij persoonlijk onthult? Wie anders dan mijn Heer, de Allerhoogste Ziel, komt hiervoor in aanmerking? Zelfs niet onder degenen die ontwaakten, zie ik zo iemand. Een ieder, tot aan degenen geleid door Brahma toe, is in zijn bewustzijn een belichaamde ziel die, als hij de zichtbare wereld voor wezenlijk houdt, verbijsterd is door uw Maya. Ik, die met mijn geest in verzaking gebukt ga onder leed, benader u daarom voor mijn toevlucht, Narayana, o vriend van de mens, o u volmaakte, onbegrensde en alwetende Heer, die altijd weer nieuw bent in uw verblijf, Vaikuntha. De Allerhoogste Heer zei: mensen, goed bekend met de stand van zaken in deze wereld, bevrijden over het algemeen zichzelf met behulp van hun eigen intelligentie van de ongunstige geneigdheid van het ik- en mijn-perspectief. Een persoon vormt in zekere zin zijn eigen guru, omdat hij, met behulp van zijn redeneren en direct waarnemen, zijn zelfinstructie, zijn ware voordeel kan ontdekken. Zij die wijs en ervaren zijn met de orde van de Sankhya, de analytische yoga, kunnen mij in hun menselijk bestaan helder gemanifesteerd zien in mijn volle glorie met al mijn energieën. Er ontwikkelden zich vele soorten lichamen met 1, 2, 3, 4 en meer benen of met geen één. Van deze is de menselijke gedaante mij het dierbaarst. Zich in deze wereld ophoudend in een dergelijk lichaam, kan men naar mij zoeken, de Allerhoogste Heer, door af te gaan op directe tekenen in bhakti luisterend en mediterend met behulp van je kwaliteiten van waarnemen zoals de intelligentie, geest en zinnen. Maar in enkel jnana, met logisch redeneren afgaand op indirecte aanwijzingen die van mijn schepping, kan ik niet worden waargenomen als een persoon en word ik zelfs afgewezen. Dienaangaande haalt men de volgende oude geschiedenis aan over een gesprek tussen de o zo machtige koning Yadu en een avaduta. Yadu, die zeer goed thuis was in het dharma, zag eens een jonge Brahmaanse bedelmonnik die zonder enige angst voor wat dan ook rondtrok en nam toen de kans waar hem vragen te stellen. Sri Yadu zei: hoe verwierf u deze buitengewone intelligentie, o Brahmaan? Hoe kan u, bij uw volle verstand, zich met geen enkele arbeid bezighoudend, door de wereld reizen met het vertrouwen van een kind? Mensen die religieus zijn, uit zijn op een inkomen, hun zinnen bevredigen en op kennis jagen, spannen zich normaal gesproken in voor welstand, een goede naam en een lang leven. U echter, capabel, geschoold, ervaren, knap en welbespraakt, bent niet iemand van daden en verlangt helemaal niets, als was u een stomzinnige, gek geworden spookverschijning. Een ieder brandt in de bosbrand van lust en begeerte, maar u staat, om vrij van het vuur te zijn, als een olifant in de ganges en wordt niet verbrand. We vragen u, o Brahmaan, ons alstublieft te vertellen wat de oorzaak is van het innerlijk geluk dat u, geheel op uzelf verkerend, geniet terwijl u verstoken bent van ieder materieel genoegen. De Allerhoogste Heer zei: de Brahmaan, aldus verzocht en geëerd door de hoogst fortuinlijke en intelligente Yadu, die met respect voor de Brahmanen nederig zijn hoofd boog, sprak toen. De achtenswaardige Brahmaan zei: er zijn vele geestelijke leraren waar ik verstandelijk mijn toevlucht toe heb genomen, o koning. Door hen heb ik leren begrijpen en trek ik nu, bevrijd, rond door deze wereld. Alsjeblieft luister naar hun beschrijving. De aarde, de lucht, de ether, het water, het vuur, de maan en de zon, de duif, de python, de zee, de mot, de honingbij en de olifant, de honingdief, het hert, de vis, de prostituee, de visarend en het kind, het meisje, de pijlenmaker, het serpent, de spin en de wesp, zijn mijn 24 geestelijke leraren, o koning. Door te bestuderen wat zij deden, heb ik in dit leven alles omtrent het zelf geleerd. Luister, o zoon van Nahusha, o tijger onder de mensen, ik zal u vertellen wat ik van ieder van hen afzonderlijk geleerd heb. Van de aarde leerde ik de regel dat hij die onderlegd is niet van het pad moet afwijken en standvastig moet blijven, hoezeer hij ook wordt geplaagd door andere levende wezens die zich eenvoudig laten leiden door wat het lot beschikt. Van den Berg moet men leren altijd voor anderen klaar te staan, dat men al zijn handelingen voor het welzijn van anderen moet verrichten. Naar het voorbeeld van de boom, anderen toegewijd te zijn, vormt voor een vroom iemand de enige reden van bestaan. Een wijze moet tevreden zijn met het enkel bewegen van zijn levensadem en niet zozeer zijn voldoening zoeken in zinsbevrediging. Zo zal zijn spiritueel weten niet verloren gaan en zijn geest en spraak niet worden afgeleid. Een yogi, vrij van zelfzucht, dient, net als de wind, niet verstrikt te raken in de omgang met de zinsobjecten en al hun verschillende gunstige en nadelige kwaliteiten. Als een zelfgerealiseerde ziel, verschillende lichamen bestaande uit aardeelementen, is binnengegaan in deze wereld en is uitgerust met hun eigenschappen, zal hij, goed van zichzelf bewust, zich niet verbinden met deze kwaliteiten, net zoals de lucht dat niet doet met verschillende geuren. Een wijze moet zich bezinnen op de ziel die zich uitstrekt in alle bewegende en niet bewegende wezens en zich daarbij met zijn verschillende contacten, belichamingen, zien als een zuivere geest, gelijk aan de ether die zich overal uitbreidt. Net zoals het bereik van de ether niet wordt beroerd door de winden die de wolken voortblazen, wordt een persoon in zijn ware zelf niet geraakt door zijn lichamen bestaande uit vuur, water en aarde, voortbewogen door de basiskwaliteiten van de natuur, gevormd door de tijd. Net als water heiligt een wijze die van nature een zuiver, zachtaardig, liefdevol en vriendelijk bedevaartsoord vormt voor de mensen, hen die bijeenkomen, de vrienden, door zich te laten zien, aanraken en vereren. Schitterend, gloeiend en onverzettelijk in zijn verzaking is hij, die niet meer eet dan nodig is, verbonden in de ziel. Zelfs als hij, die van verzaking is, alles eet en dus wel de noodzaak voorbij streeft, verliest hij niet zijn zuiverheid, zoals dat ook is met een vuur, ongeacht wat het verteert. Soms als een vuur onder de as verborgen, soms gemanifesteerd en aanbiddelijk voor hen die het ware voordeel wensen, geniet hij, de wijze, als hij als guru van dienst is, altijd hun offers en verbrandt hij zowel hun ongeluk uit het verleden als het eropvolgende huidige ongeluk. De Almachtige neemt de identiteit aan van een ieder nadat, zoals vuur verschijnend in brand houdt, hij de verschillende soorten van hogere en lagere levensvormen is binnengegaan die hij vanuit zijn vermogen schiep. De staat van het lichaam die je ondergaat vanaf je geboorte tot aan je dood verandert in de loop van de tijd die zelf niet kan worden waargenomen. Het is het lichaam dat verandert, niet de ziel, net zoals de fasen van de maan veranderen, maar niet de maan zelf. Net zoals met vlammen die men niet los kan zien van een vuur, men individuele zielen niet los kan zien van de lichamen die steeds weer sterven en worden geboren, kan men de absolute tijd zelf niet waarnemen, ondanks de relativiteit van zijn voortsnellende, dwingende stroom. Via zijn zinnen aanvaardt en verzaakt een yogi voorwerpen naar gelang het moment, naar gelang de chakra-orde, en hecht hij zich niet aan hen, net zoals de zon met zijn stralen bezig met het verdampen en weer laten neerregenen van hoeveelheden water zich daar niet door laat bepalen. Als de zon uiteen lijkt te zijn gevallen in zijn reflecties, beschouwt men, tenzij men stompzinnig is, zijn oorspronkelijke vorm nog niet als verschillend. Zo ook wordt de ziel niet als verschillend gezien, ondanks dat die binnen lijkt te zijn gegaan in reflecties van verschillende zelven. Men moet zich nimmer verliezen in teveel genegenheid of intieme omgang met wie dan ook, omdat men daarin zwelgend groot leed zal ondervinden. Net zoals een domme duif. Een zekere duif bouwde eens in het bos zijn nest in een boom en hield zich daar een aantal jaren op met een vrouwelijke metgezel. De duiven leiden met hun harten vervuld van liefde een huishoudelijk bestaan waarbij hun blikken, lichamen en geesten aan elkaar waren gebonden als met touwen. Op elkaar vertrouwend, de liefde bedrijvend, waren ze druk in de bomen bezig met uitrusten, zitten, lopen, staan, communiceren, spelen, eten enzovoorts. Wat zij ook maar wenste, o koning, was wat hij, die het haar naar de zin wou maken, deed. Hij beantwoordde aan al haar verlangens, zelfs als dat moeilijk was, en was zijn zinnen niet de baas. De kuise wijfjesduif raakte voor het eerst zwanger en bracht, toen de tijd er rijp voor was, in het nest haar eitjes ter wereld in de aanwezigheid van haar echtgenoot. Uit hen verschenen op de juiste tijd de kleintjes met de tere leden en veertjes die waren voortgebracht door de onvoorstelbare vermogens van de Heer. Het paardje zorgde toen dolblij voor hun nageslacht, waarbij ze vol liefde luisterden naar de onbeholpen geluidjes van de piepende kindjes die hen omringden. De aanblik van de kleintjes, gelukkig met hun pluizige vleugeltjes, hun aantrekkelijke gepiep en hun pogingen op te springen om te vliegen, vervulde de ouders van vreugde. Met hun harten verbonden door de genegenheid, voedden ze zonder verder na te denken, volledig in de ban van het begoochelend vermogen van heer Vishnu, hun kinderen, hun nageslacht. Op een dag gingen de twee gezinshoofden erop uit om voedsel voor de kinderen te halen en dwaalden ze ver weg, vol zorgspeurend in het hele bos. Een of andere jager, die toevallig door het bos trok, zag hoe de jongen zich rondbewogen in de buurt van hun nest en ving ze toen met een net dat hij had uitgespreid. Het mannetje en vrouwtje, die er altijd ijverig mee bezig waren om voor hun kindjes te zorgen, keerden toen terug naar hun nest om ze het voedsel te brengen. De vrouwtjesduif zag dat de kleintjes die uit haar waren geboren, haar kindjes, gevangen waren in het net en vloog in grote paniek schreeuwend op hen af die ook aan het schreeuwen waren. Steeds gebonden aan haar liefde, had ze omgezien naar haar kinderen zonder veel aandacht voor zichzelf en aldus vergat ze, verdwaasd door de maya van de ongeborene, zichzelf en raakte zij ook gevangen in het net. De ongelukkige mannetjesduif betreurde heel ellendig dat zijn kinderen en zijn wijfje, dat zoveel op hem leek, gevangen waren. Ze waren hem dierbaarder dan zijn eigen leven. Helaas, zie nu toch hoe ik, zo dom en van weinig verdienste, ten onder ga. Onvoldaan slaagde ik niet in mijn levensdoel en heb ik mijn gezinsleven, het drievoudige pad, te gronde gericht. Zij, geschikt en trouw, die me aanvaarde als haar echtgenoot, haar God, is vertrokken naar de hemel met haar heilige kinderen, me achterlatend in een leeg huis. Wat is de zin van mijn bestaan nu mijn wijfje en mijn kinderen dood zijn? Waar moet ik nu voor leven, miserabel en ellendig, eenzaam in een leeg nest? Ze gevangen ziend in het net, verkerend in de greep van de dood, zat hij roerloos vol van leed, zonder nog na te denken, en belandde hij ook in het net. De meedogenloze jager, die zijn doel bereikt had, pakte het gezinshoofd, de kindjes en de wijfjesduif en begaf zich toen naar huis. Een gezinshoofd, die in onvrede met zijn ziel zonder zich te bezinnen behagen schept in materiële tegenstellingen als die van man en vrouw, krijgt het zwaar te verduren met zijn verwanten, net als deze vogel die er zo ellendig aan toe was met de handhaving van zijn gezin. Iemand die de menselijke positie heeft verworven, maar met de poort van de bevrijding wijd open, net als deze vogel, gehecht is aan familiezaken, mag, ook al is hij nog zo hoog geklommen, als gevallen worden beschouwd.